Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de 25e psalm, het tweede en het zevende vers. Heer, hij maakt mij u bewegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten. En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang, vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Twee versen, 2 en 7 uit Psalm 25. U zal, gemeente, worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, 17 versen. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Vervolgens Romeinen 8, de eerste 17 versen. Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleesjes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij die er zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lied is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want vervelen, als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En die wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij gemeente nu het aangezicht des Heren en een gemeenschappelijk gebed. Heren, nu wij op deze tweede Pinksterdag rondom uw heilig woord vergaderd zijn, bidden wij. Wil u ons een zegen schenken? Wil u zelf komen, Heer, als uw woord gepredikt wordt met het werk van uw geest, om het verstand te verlichten, maar ook om onze harten te bewerken. We hebben het zo onmisbaar nodig, de krachtige, de onweerstaanbare werking van uw geest in onze harten en begeerten. Want als u bekeert, dan bekeert u het innerlijk en dan zal het uiterlijk zichtbaar worden. Dan leert u ons vragen naar uw wil, maar geeft u ook een verlangen naar heiligheid. Dan worden harten en levens vernieuwd en Heren, om dat werk smeken we met en voor elkaar. U weet wel wie we zijn en hoe we opgekomen zijn. Of er begeerte zijn in ons hart. Misschien is het louter gewoonte. Maar dan toch kunt u onze harten wel bereiken. We hebben 3000 getroffen op de Pinksterdag. En velen zijn daar gekomen, misschien wel om hun eigen vroomheid te etaleren. Misschien uit louter gewoonte. Maar toch heb u er 3000 getroffen. Het zwaard, levend en krachtig, ging door tot verdeling van ziel en geest. Van samenvoegselen en merg. Als een oordeler van gedachten en van de overleggingen van het hart. En Heere, kunt u nog geven. O, wij smeken erom, het werk van uw woord door uw geest. De kinderen hebben het al zo vaak gezongen. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar geef dat we het allemaal bidden. Dat die beet in onze harten gelegd mocht worden. Dat verlangen om leiding van u te krijgen. Hemels onderwijs. Wat kracht doet tot in het hart en tot in de begeerte. En dan weet u het, Heren, wie verlegen is om uw leiding. Dan weet u wie hierop gekomen is met een verzuchting in het hart. Zend uw licht en uw waarheid dat die mij geleide. En breng het tot de berg van uw heiligheid, Heren. Beschaam dan die stille hoop niet. Wil u genadig zulke zielen dat ook geven, wat ze van u begeren. Dan mogen we toch wijsheid begeren als het ons ontbreekt. En u wil dat we dan wel vertrouwen in u hebben, dat u het ook geven wilt. O, wil u daar werken, Heren. Dat toevluchtnemend geloof, dat uit zichzelf naar u de Heere vlucht en het van u verwacht. Het is uw werk al. Dan zult u toch nooit laten varen de werken van uw handen. Betoon het, Heere, want de ziel kan het zelf niet bezien. Maar doet ervaren. En uw kinderen, ze hebben u altijd nodig. Het zijn net schapen. De een nog dwaalzieker dan de ander. Ze weten de weg niet zonder herder. Heere, wil u ze leiding geven. Betonen dat u blijft zorgen. Bouw uw kerk zo hier in de gemeente van Barendrecht, Heere. En wil u doorgaan met uw werk, zodat de duivel hier de grote verliezer is en de winst voor u is. Er zijn zoveel krachten werkzaam om verwarring, verdeeldheid te zaaien, om te verstrooien en uiteen te drijven. En onze hoogmoed is een geweldig steunsel voor de duivel. Wat kan hij daar makkelijk zijn zaad van twist en tweedracht zaaien? Maar daarom bidden we om ootmoed. Daarom bidden we om afhankelijkheid. Daarom bidden we om een hart dat leiding nodig heeft van u. O, werk het, Heer, en onderhoud uw werk en verheerlijk uw genade. Zodat de Satan, die boze tegenstander, veldvluchtig moet wijken. Als verliezer af moet druipen. Heer, we bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. Toon dat u ze ziet die thuis meeluisteren. Misschien ook wel meezuchten. Verlegen om een zegen van u, onthoud ze dan niet. Als een verrassend God kunt u uw woord nog kracht geven, ook in de avond van het leven. Als we klagen, mijn beenderen zijn verdord, mijn verwachting is verloren, ik ben afgesneden. U hebt eens gezegd, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En dat is in dat Bijbelgedeelte waar u bijzonder spreekt over het werk van uw geest. Die Heere is en levend maakt, o Heilige Geest, dan mogen we ook tot u bidden. Die de geest van de Vader zijt en de geest van de Zoon, doorwaait deze hof, dat ze specerijen uitvloeien. Wil u ook komen en het werk van de Zoon van Gods eeuwig welbehagen verheerlijken in zonders harten? O drie enig God, wij smeken om het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zonders levens. Wij smeken u, toon het, dat u weet ook van de noden, Heere, van hen die thuis zijn, of die ziek zijn, of die met de kwalen van de ouderdom worstelen. Geef dat toch, het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, het hoogste verlangen uitmaakt. Dat de ziel daarnaar zoekt en alles mag meewerken ten goede daarvoor. Gedenk mensen die eenzaam zijn, die dat op dagen als deze soms het meest voelen. Wil u ze genadig bij hart en hand vatten. Want dan zijn we niet meer zo eenzaam. Als het is met u gemeenzaam. Een van uw knechten zegt, duurde dat vrij eeuwenlang. Wat is dat een wonder, als we dat ervaren in de eenzaamheid. Gemeenzaam met u, dat u leiding geeft en zorgt. U weet van allerlei andere zaken die ons overhoop kunnen werpen. O, het kan zijn dat er moeite zijn in een gezin, in een huwelijk, in relaties in de familie, in werkomstandigheden die we meedragen tot in de kerk toe. Dan kunnen gedachten zo in verwarring zijn door al die verstoorde verhoudingen. Heren, wij smeken, geef u dan ootmoed. Geef u dat we eigen schuld eigenen en eigenlijk zal zijn eigen pak dragen. Wat is het een wonder als we zelf verootmoedigd worden. Dan lopen we niet meer over een ander. Dan laten we liever over ons lopen. Wat een wonder als er ootmoed komt en als er dan liefde komt. Die het goede, ja, zelfs het beste voor de ander zoekt. Wij smeken daarom, Heere, dat is ook het werk van uw geest. Krijgt u de eer en wij zijn er goed mee. O, wij smeken zo om wonderen van uw werk hier in de gemeente, maar overal. Waar maar dienstwerk wordt verricht. mag overal het rijk van de boze afgebroken worden. Mag overal blijken dat u nog doorgaat, Heere, ook over de landsgrenzen, ook op zendingsvelden. Daar wordt voor gecollecteerd deze dagen, maar we bidden ook voor dat werk op die moeilijke posten en de werkers. Maar ook voor evangelisten bidden we. En ook voor werk onder het Joodse volk. Maak de weg van broeder Dekker voorspoedig. Zegen werk in Nazareth, maar ook in andere plekken. Waar arbeid werd en wordt verricht, ook in Oost-Europa. Het gaat toch om het zaad van uw woord, Heere. En u laat het strooien. En u geeft belofte, maar wij kunnen niets vervullen. En daarom smeken we, wil u het doen, het eigenlijke werk. Wat is dan een wonder als u ons nog gebruiken wilt. Als we nog instrumentjes mogen zijn in uw handen. Dan gaat het welbehagen door uw hand gelukkiglijk voort. En dan zal het blijken dat u een getrouw waarmaker bent van uw woord. Dan kunnen zielen ook zo onverlegen zijn om dat voor eigen hart en leven te ervaren. Heren, we smeken er dan ook om. O, wil u werken, Heere, op alle plaatsen waar dienstwerk wordt verricht, ook in landen waar vervolgingen zijn. De nood kan zo groot zijn, maar wil u genadig horen naar hen die in die nood tot u roepen. Haast u tot hun hulp, dan zijn er die gemarteld worden. Dan zijn er die vermoord worden omdat ze christen zijn. Heere, als uw nabijheid er is, dan is uw goedertierenheid beter dan dit leven. En dan geeft u te spreken, dat heb u ook beloofd. Zorg ons land en volk, Heere, wij bidden, laat het niet verzinken. In de chaos van goddeloosheid en zedeloosheid. Er is zoveel wat ons benauwt, wat ons verschrikt. Waar we zo bedroefd over zijn. En waar we ook weer niet boven mogen staan. Maar wij smeken om de heerschappij van uw woord tot in de vergaderzalen van de overheid toe. Wil u regeren die geroepen worden ons te regeren. Tot onze koning en koningin toe. Maar die regering is ook nodig in ons leven. Die heerschappij van u door uw woord. En we smeken daarom, Heere. Het zal ons goed zijn dat we dan hier zijn als u werkt. En Heere, het hebben al uw knechten nodig waar ze nu dienen. Bedien ze. Hoe zullen ze anders dienen? U weet wat nodig is, ook voor studenten, voor ouderlingen in leesdiensten, maar ook voor die knechten die aan het einde van de arbeid gekomen zijn. We denken aan onze broeder, onze bejaarde broeder, die hier ook lid mag zijn. Heren, ondersteun dan in de avond van het leven. Wil u dan licht geven, plekje aan uw voeten en ook bedienen. Want daar leven toch ook al uw knechten van als het goed is. Ontferm u, Heere, over de gemeente en zegen u. Ook uw knecht die je daarbij mag verrichten. Neem weg wat hinderlijk is in het spreken, ook in het luisteren. En geef u wat we niet missen kunnen. We smeken het. Alles alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente nu Psalm 138. Daar wordt onderwijl gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk. En de derde rondgang is voor de aflossing voor de schulden die nog rusten op het kerkgebouw. 3 collecten, de Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. En wat er verder volgt in deze psalm. Psalm 138. het werk van God, de Heilige Geest. Zoals we daar op het Pinksterfeest aan denken, gemeente, dat is toch wel onderscheiden. Bij deze of gene beginnende werk, als God iemand wakker schudt, die slaapt in zijn geestelijke doodslaap, opwekt uit zijn zondegraf, dat is werk van de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt, hebben wij net van hem beleden. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, tezamen met hen verheerlijk mag worden. Maar dat beginnende werk, dat is toch wel onderscheiden van het werk, ja, als iemand als een bevestigd, geoefend kind des Heeren verzegeld wordt, is dat niet heel onderscheiden. Er zijn toch kinderen, zuigelingen, zou je zeggen, in de genade, pas wedergeborenen. En er zijn toch vaders in Christus, moeders in Israël. Graag zou ik u willen wijzen op het gemeenschappelijke van het werk van de Heilige Geest in de kleinen en de groten. In de pas bekeerde en de meer geoefenden. En wat zou de overeenkomst nu eigenlijk zijn? Jongens en meisjes, vinden jullie het moeilijk? Het Pinksterfeest, als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Wat zou er nou zijn als de Heere gaat werken en je een... Ja, nu zeg ik het bijna. En de Heere je een kind van God maakt. Daar heb je het. Dat is het gemeenschappelijke. Het worden allemaal kinderen van God. U zegt, ja, maar het zal toch waar zijn, ja, als de apostel zegt, in welke gij ook. In de Efezebrief schrijft hij dat, hè. Nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. O, het is al waar. Een verzekerde ziel, verzegeld. En als je dat mag weten, dat mag ervaren. Maar daar word je niet groot van. Dan ben je ook kind van God. Dan ben je ook klein. Er is iets gemeenschappelijks. Al Gods kinderen heten niet voor niets Gods kinderen. Die naam houden ze. En ze hebben allemaal dezelfde leiding nodig van God, de Heilige Geest. Dat is het onderwerp van de prediking deze morgen. Gemeente, u vindt de tekst in Romeinen 8, het 14e vers. Het 14e vers van Romeinen 8. Wij lezen daar het woord des Heren en de woorden van onze tekst. Want zovele als zij door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Hier gaat het over de leiding van de Heilige Geest. De onmisbare leiding, mag ik wel zeggen, van God de Heilige Geest. Eerst gaan we zien waarom die leiding nodig is. Vervolgens gaan we ook iets zien van hoe ze ervaren wordt. En in de derde plaats willen we ook zien wat hierdoor verkregen wordt. U zult al begrijpen dat we dit niet uitputtend behandelen kunnen. Het gaat over de noodzakelijke leiding van de Heilige Geest. Dat betekent wel, niemand hier in de kerk kan het missen. Want het gaat niet goed. De eerste gedachte, gaan we daar nader op in. Waarom deze leiding nodig is. Het gaat niet goed als je het mist. En het tweede, ja, daar kunnen we zeker niet uitputtend in zijn hoe dat ervaren wordt. Dat is het geestelijk leven van Gods kinderen. In alle verschillende standen, in verschillende oefeningen die ze krijgen. Daar kunnen we iets van aanstippen. En dat hoop ik ook wel te doen. Maar, oh, daar is veel meer van te zeggen en van te onderzoeken. En van, dat hoop ik ook, te bespreken. Mensen die de Heere vrezen, moeten daar met elkaar ook over spreken. Wat heb jij het laatste van de Heere geleerd? Vraag u dat wel eens aan iemand? En dan die derde vraag, die derde gedachte, dat is, ja, wat hierdoor verkregen wordt. Want dat hebben zelfs de kinderen in de kerk denk ik al gehoord, als ze geluisterd hebben. Want wat staat er in de tekst? Zoveel er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dan word je een kind van God, als de Heilige Geest in je leven de leiding heeft gekregen. Die levend maakt. Heere is een levend maakt. Geestelijk leven geeft in de wedergeboorte. En dan gaat hij leiden. Dan gaat hij leiding geven. En dan ben je een kind van God. Dat krijg je door het werk van de Heilige Geest. De tekst, gemeente, is uit de Romeinenbrief. Een brief die altijd geliefd is geweest bij Gods kinderen. En ook heel veel gebruikt is door de Heilige Geest. Zeker waar. O, wie namen kent van reformatoren, van groten in de kerkgeschiedenis, die zal weten dat die Romeinenbrief voor hen veel betekend heeft. Augustinus bijvoorbeeld is er door bekeerd en Luther is er door naar het licht geleid. Die Romeinenbrief, die brief aan de Romeinen, die kent een inhoud, een opbouw, waarvan je moet zeggen, Hé, ik dacht dat de Heidelberger alleen had. Nou, dat is dan een misvatting. Dat heeft niet de Heidelberger alleen. Die orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die driedeling, dat vind je ook in de Romeinenbrief. Ach, is het niet tekenend voor het werk van de Heilige Geest? Om je zo onderwijs te geven, ordelijk. Als je ellende immers niet kent, heb je geen verlossing nodig. Nee, je moet een verlossing hebben die niet in nood is. De eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief beginnen over de ellende van de mens. En daarna gaat de apostel spreken over de verlossing. En dan komt er een groot stuk wat gaat over, ja, als die verlossing echt is. Dan kun je dat zien aan het leven. Dan kun je dat zien aan de vruchten, de dankbaarheid. Dat is ook onmisbaar. Bij het werk van de Heilige Geest wordt zeker gevonden. En onze tekst is uit het laatste gedeelte genomen. Uit het leven der dankbaarheid. Er komen dan nog drie hoofdstukken, dat weet u wel. 9, 10 en 11 over de beloften die er voor Israël liggen. Dat heeft de apostel ook moeten schrijven. Een intermezzo zou je kunnen zeggen in die brief. Maar het hoort ook bij het leven der dankbaarheid. Om te verlangen naar de komst van het koninkrijk onder Jood en Heiden. Maar onze tekst is dus uit dat stuk der dankbaarheid. De leiding van de Heilige Geest. Die ieder kind des Heren, ieder die nieuw leven kreeg. Geestelijk leven kreeg. Eeuwig leven kreeg. Ervaart. En dan zou onze eerste gedachte zijn, daar gaan we eerst over nadenken, waarom dit onmisbaar is, deze leiding van de Heilige Geest. Waarom kan die niet gemist worden? Kijk eens in vers 1. Dat vers kun je op twee manieren lezen. Het eerste vers van ons hoofdstuk. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hoe kun je dat vers ook lezen? Zo is er dan nu verdoemenis voor degenen die niet in Christus Jezus zijn. Die wel naar het vlees wandelen en niet naar de geest. Zo kun je het ook lezen. En dat is een waarheid. En dat is een schrikkelijke waarheid. En ik weet niet of u er wel eens van geschrokken bent. Kijk, als je het in het licht van onze tekst ziet. Als je niet door de Geest Gods geleid wordt, ben je geen kind van God. Dan ga je verloren. En in vers 1 staat dan is er verdoemenis voor je. Rampzaligheid voor je. Dat zijn mensen die wandelen naar het vlees. Dan doe je waar je maar zin in hebt. Je eigen zondige begeerten leef je uit. Ik wil, ik vind, ik. Oh, al alles waar men zin in hebt. Dan zeg je, oh, dat is typisch onze tijd. Mensen doen maar waar ze zin in hebben. U hebt gelijk. Maar pas op dat u niet te ver weg kijkt. Hoe is het in ons eigen leven? Bij de kinderen zie je het al, hè? Als ze zich ontwikkelen, die kleintjes. Ik wil, oh, dan gaan ze de eigen wil ontdekken. En dan moet die regeren zeker. Ja, ja. Er zijn culturen en er zijn ook gezinnen waar ze van die kleine kinderen koninkjes maken. En wat zij willen en wat zij vinden en wat zij moeten, dat moet allemaal gebeuren. Oh ja? Nee dus. Oh nee, we hebben opvoeding nodig en kinderen hebben opvoeding nodig. Ga niet goed als je eigen zin en je eigen wil doet, maar toch. Er zijn jongelui die groter worden, volwassen, hè? Los van je vader, los van je moeder. Ja, ik word zelfstandig, je gaat huis uit. Dan kan ik doen wat ik zin in heb. Wat ik zin in heb? Waar heb je zin in? Wat is je wil? Wat is je verlangen? Wat is je begeerte? Is dat naar het vlees leven? Oh, dan ben je op de brede weg naar de ondergang. Moet ik het anders zeggen? Dan ben je op weg naar de verdoemenis. Sommigen gebruiken dat woord gruwelijk, bijna als een vloekwoord. En ze bidden er zelfs om in hun vloeken. Zo moet je dat niet misbruiken. Maar men moet het wel goed gebruiken. Het staat wel in de Bijbel, hè. Ik heb tegen Jehovah's getuigen, als ze aan de deur kwamen, wel eens gezegd. Want die geloven niet meer in de hel, hè. Die zeggen, nee, de hel, het vuur is uitgetrapt. Dat heeft hun leidsman, Rutherford noemen ze hem. Rutherford heeft vuur uitgetrapt van de hel. Dan heb ik wel eens gezegd, er is niemand die zo duidelijk, zo concreet over de hel spreekt als de Heer Jezus. De zaligmaker. Die spreekt altijd in hele, ja, schrikwekkende beelden over de rampzaligheid. Die heeft het over waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Die heeft het over een plaats van wening en knersing der tanden. Die heeft het over een eeuwig verderf en over Gods eeuwige toorn. O, wat kan Christus, de zaligmaker? Ja. Ja, dat heb ik Jehovah's getuigen vaak ook gezegd. Ik zeg, jullie hebben een leugenleer. Je luistert niet naar het woord van God en je luistert niet naar de Heer Jezus. Die heel concreet spreekt over de rampzaligheid. En u zegt, ja, mij zaligmaker, ja? Waarom doet hij dat dan? Omdat je die helse toren zou ontvlieden. Die eeuwige rampzaligheid, die rechtvaardige goddelijke toren. Johannes de Doper die zei tegen fariseeën en schriftgeleerden, wie heeft u aangewezen om te ontvlieden naar de helse toren, dat eeuwig verderf, wie heeft u aangewezen? Want zij kwamen niet om het te ontvluchten, het waren huichelaars. Maar we wensen u wel toe dat u het wel ontvlucht. Hij zegt, oh, als ik doorleef zoals ik nu leef, gaat het niet goed met me. Ik word niet door de Heilige Geest geleid, maar ik zit zelf op de troon. Mijn ik, mijn eigen wil, mijn eigen begeerte, die willen mij regeren. En zo ga je naar het verderf. De Heer Jezus noemt het de brede weg, die naar het verderf leidt. O, wat moesten we ons dat realiseren, gemeente. Wat staat dat in dit hoofdstuk ook duidelijk getekend. Kijk eens naar vers 5, vers 6, vers 7. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vleeses is. Daar sta je tegenover. Degene die naar de geest zijn, die bedenken dat het geestes is. Dus onbekeerd of door de geest geleid. En vers 6. Want het bedenken dat het vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. De tegenstelling wordt getekend. Vers 7. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die naar het vlees zijn, vers 8, die kunnen goden niet behagen. Mocht dat eens naar binnen gaan bij ons, gemeente. Want u voelt toch wel dat het hier gaat over de geestelijke dood. Vers 6, bedenken des vleeses is de dood. We zijn geestelijk dood. De lichamelijke dood wordt in dit hoofdstuk ook wel genoemd, hoor. Vers 13, En die ge naar het vlees leeft, zo zult gesterven. En de eeuwige dood, nou ja, in vers 1 al, verdoemenis. O, de apostel is wel eerlijk en die tekent wel wat de zonde teweeg gebracht heeft. Maar wees eens eerlijk, we zijn zo makkelijk niet overtuigd, hè. We geloven het nog zo makkelijk niet. We horen het wel. Het zit in ons verstand en we leren het. Maar echt geloven? Heb je het gisteren niet gehoord? Is het niet aan de orde geweest in de prediking, in de middagdienst? Dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bent u al overtuigd? En anders leg je het naast je neer. En dat is zonde. Dat is schuld. Oh, wat moet je toch op de Pinksterdag bidden. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Mocht ik mijn toestand toch eens recht beoordelen. En mocht ik eens zien dat het niet goed gaat met me. We denken het allemaal wel een beetje te weten. En anderen die zeggen, och, die dominee die preek je dood. En een ander die zegt weer, die brengt je tot wanhoop. Je moet er niet naar de kerk gaan. Nou, ik zal u zeggen, wij preken u niet dood. Maar wij zeggen u wel dat u van nature dood bent. En wanhopen, nou, ik zou het wel wensen dat u het deed. Aan uzelf. Niet aan de Heere, dat niet. Niet aan zijn woord. Maar aan uzelf. O, dat de Heilige Geest onder ons mocht werken om ons te leren hoe schrikkelijk onze natuurstaat is. Hoe erg het is om geestelijk dood te zijn en straks door de tijdelijke dood naar de verdoemenis te gaan. Want dan staat hier toch naar de rampzaligheid te gaan. Is dat niet vreselijk? Moeten we niet met tranen bewegen om toch de waarheid Gods te geloven? De Heilige Geest mocht het werken. Want wij kunnen het niet. Met onze woorden niet en met onze tranen niet. Maar we weten dat de Heilige Geest het wel kan. U overtuigen. En het is zo nodig. Te zien dat we anders maar wat ronddwalen in het donker. Ja, echt wel. Het rijk van de vorst der duisternis, geestelijk donker, al heb je een titel voor je naam, al vind je dat je heel ver gekomen bent in de wetenschap, en al meen je misschien wat dat je over het licht beschikt, nou zal niet waar zijn. De vorst der duisternis, o, dat we toch eens mochten leren wat de Heere doet. Wat doet hij dan? Ja, dan zeg ik dat we het eens mochten ervaren wat de Heere doet. Wat doet hij dan? Trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, dat hoor ik Paulus zeggen. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dat kan dus. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dan vallen de schellen van je ogen. Dan ga je nood en dood zien. Dan ga je de macht van de duivel zien. Dan ga je de schrikkelijkheid van de zonde zien. En dan word je toch getrokken. Om dat te haten en te ontvluchten. O dochter, hoor en zie. En neig uw oren, vergeet, verlaat wat ooit je kon bekoren. Uw vaders huis, uw land en wat voorheen u dierbaar of beminnenswaardig scheen. Dan word je uitgeleid. Uit het Egypte der zonde, uit de slavernij of de dienstbaarheid van de wet. Uitgeleid uit de duisternis. Petrus heeft het over een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Hij zegt om te verkondigen de deugden desgene, kinderen des Heren, hoor het? Om te verkondigen de deugden des Heren. De deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat een wonder als je het gaat zien dat je verloren dreigde te gaan. Dat het bedenken des vleeses de dood is. Wat een wonder als je bang wordt voor je eigen denken en je eigen willen en je eigen begeren. Dat is nodig, anders luister je niet. Ik laat me alleen maar leiden door iemand die wijzer is dan ik ben. Dan moet ik eerst leren dat ik de wijsheid mis. Dat ik dwaas ben. Dat ik dwaalziek ben. Dat ik omdreig te komen als ik zo voortleef. Dan ga ik bidden, och, schonk mij de hulp van uw geest. Heere, wil u komen. Wil u me leiding geven. We moeten nodig naar de tweede gedachte. Hoe wordt het ervaren? De leiding van de Heilige Geest. En ik zei al, er is heel, heel, heel veel van te zeggen. En ik moet me beperken. Zullen we eens kijken naar het vers wat voor onze tekst staat? Daar staat er ongetwijfeld iets in vers 13. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven, maar... En dan komt het. Indien ge door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. Hier staat best heel veel in. Van die leiding van de Heilige Geest. En eigenlijk is onze tekst daar ook weer een verklaring van. Want staat er dan. Want zoveel er door de Geest als geleid worden. Dus dat is de leiding van de Heilige Geest. Die leert je de werkingen des lichaams te doden. Dan zul je leven. Dat is een stervend leven, hè. De werkingen des lichaams doden. Wat zou dat nou toch zijn? Ik zal proberen eens duidelijk te zijn, zelfs voor de kinderen. Ik weet niet hoor, of het lukt, jongens en meisjes, dat je het een beetje begrijpt. Maar ik ga met mijn gedachten naar die Pinksterpreek van Petrus. Die in Handelingen 2 staat. Dat God toch hem zo begiftigd heeft, hè. Dat de Heilige Geest zo bij hem was. Dat hij zo onomwonden en eerlijk gepreekt heeft. 100.000 mensen zijn er op dat tempelplein. Zijn stem zal geschald hebben. Ach, daar heeft de Heer ook wel voor gezorgd. Dat het doordrong tot duizenden. Er zijn er 3.000 bekeerd. Maar er waren er wel 100.000. Op zo'n plein. Op de Pinksterdag. Maar hij heeft gepreekt. En hoe heeft hij gepreekt? Nou, dat zwaard van het woord was niet in fluweel gewikkeld. Om wat te aaien. Maar dat zwaard van het woord was scherp. Tweesnijdend scherp was dat zwaard. En dat ging door. Jawel, tot verdeling van ziel en geest. Merg en samenvoegselen. Als een oordeel van gedachten en van de overleggingen van het hart. Zegt Paulus in Handelingen. Nee, in Hebreeën 4. Scherp. Ja, sommigen zeggen, dan jagen die mensen de kerk uit. Dan werden er 3.000 bekeerd. Wat was de scherpte dan? Nou, dan moet het slot van de preek alleen al eens horen. Dan leest hij het over de Heer Jezus. Hij zegt kostelijke dingen van de zaligmaker. Maar ze hebben hem verworpen. En dan eindigt hij zijn preek met die scherpe woorden. Die gij gekruisigd hebt. Hij wijst ze aan als vijanden van God, van Christus en van hun zaligheid. Zo, onomwonden. Nou, dat geloof je zo gauw niet. Ik? Een vijand? Ja, zo heeft Petrus het gepreekt. En wat gebeurt er dan? Dan staat er dat er 3.000 werden, ja. Die werden verslagen in hun hart. Die werden, ja, die werden getroffen. In de grondtaal staat dan, die werden doorstoken in hun hart. De Engelse Bijbel zegt, they were pricked in their hearts. En onze kanttekenaren zeggen dat ook. Die zeggen, ze werden gestoken, doorstoken in hun hart. Wat gebeurt er dan? Dat weet een kind zelfs. Als je nou eens een mes in je hart krijgt, of een kogel in je hart krijgt, in je hart, als het in mijn arm is, dat kan zeer doen, maar daar sterf ik niet aan. In mijn been ook niet. Nee, ik kan wel verwond worden door een mes, door een steek, door een kogel. Maar als het in mijn hart gaat, dan sterf ik. Dan sterf ik. Ja? En dat, daarom staat dat in de Bijbel. Ze werden doorstoken in hun hart. Dat betekent geen sterven. Hier, wat hier in vers 13 dus staat. Hè? Als je door de geest geleid wordt. De geest, als die gaat werken. Oh, door de werkingen van de Heilige Geest. Zul je sterven, daar staat, indien ge door de Geest de werkingen des lichaams dood. Dus de dood moest een intrede doen door de Heilige Geest in mijn leven. Nog wat duidelijker zijn. Hoe dan? Ja, mijn onbekeerde ik. Met dat hoogmoedige verstand. Met dat eigen willen. Dat streven. Met mijn zondige begeerten. Die onrein zijn en die me aftrekken. Van de heiligheid. Nou, dan moet ik de dood op leren schrijven. Ik moet weten dat ik een dwaas ben. En dan heb ik, kijk, dat leert de Heilige Geest. De opperste wijsheid nodig. De Heer Jezus nodig. Die moet mijn leidsman worden. Heere, vat u mijn hand. Leidt u me. Want ik ben mezelf niet toevertrouwd. Maar dan moet ik eerst dus sterven aan mijn eigen wijsheid. Dan moet gekruisigd worden. En dat eigen willen. Oh, we zeggen het wel eens, hè, dat streven, die er moet van plek veranderen. Streven. Die er moet achter die E komen te staan. Streven, dat wordt dan sterven. Dat streven moet sterven, die eigen wil van mij. Oh, dat trotse, dat hoogmoedige streven. Daar moet een grote streep door. Ik moet er de dood op leren schrijven. En mijn begeerte, die onrein zijn, die hartstochten, zo zegt Hellebroeke, dacht ik, hè, die moeten gezuiverd worden. Maar daar moet ook tot diep in mijn verlangens een vernieuwing plaatsvinden. En de Heilige Geest doet dat. Doet dat. Ja, dat is leiding van de Heilige Geest. En als u denkt dat dat alleen in het begin van de bekering plaatsvindt, ja, dan kent u uzelf niet. Kindersheer heeft dat altijd nog weer nodig. Was reinig mijn gemoed, hoor ik David bidden van mijn verborgen zonde. Ik hoor Paulus zelf nog wel klagen. Vleeselijk ben ik verkocht onder de zonde. Romeinen 7 ook. Paulus zelf, die klaagt nog over zijn vleeselijk bestaan. Dat moet altijd maar blootgelegd worden. En dat moet altijd maar sterven. Kijk, en dat is de Heilige Geest meedoende. Een kind des Heren, kan ik zo zeggen, wordt altijd vernederd. Daar herken je het werk van de Heren aan. Aan de verontmoediging. Heel merkwaardig, moet je eens opletten. Maar Gods kinderen herkennen elkaar ook het beste als ze vernederd zijn. We zeggen dan wel eens, in de diepte groeien de myrten. Ze herkennen elkaar het best. Als een kind des Heren hoog in de toren zit, gaat er niet zoveel van hem uit. Soms moet je wel afvragen, is het wel een kind des Heren? Die zat er zo trots en zo hoogmoedig, die weet alles beter dan een ander, die zat er zo kritisch. Weinig reuk, geen geur van Christus. Het stinkt naar het eigen ik. Maar het werk van de Heilige Geest vernedert de ziel om Christus te verheerlijken. Daar gaat het om. Wat had de Heer Jezus ook alweer gezegd? Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Dat hoort ook bij de leiding van de Heilige Geest. Hij neemt het uit het mijne, zegt Christus. Wat is dan het zijne? Wat is er dan bij Christus te verkrijgen? Oh, wat is er bij hem te verkrijgen? Hij is ons gegeven, zegt Paulus, tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing, dat zegt Paulus. En die weet waar hij het over heeft, hoor. Dat heeft hij ook beleefd. Kijk, de Heilige Geest ontneemt mij al mijn wijsheid, omdat hij mijn wijsheid wordt. Die opperste wijsheid, mijn leidsman wordt, mijn herder wordt, mij leidt in het spoor van zijn gerechtigheid. Niets uit ons en al uit hem, hij wordt mijn wijsheid, maar ook mijn gerechtigheid. Als mijn beste werken een wegwerpelijk kleed worden. Als wat uit mijn hart voortkomt, mijn eigen willen, mijn eigen streven, mijn eigen hoogmoed gekruisigd wordt, hoe kan ik ooit rechtvaardig zijn voor God? De Heilige Geest openbaart het. Jeremia heeft het al gepreekt. De Heere onze gerechtigheid. Maar dat te leren. Dat te leren. Oh, dan al je eigen gerechtigheid wordt je ontnomen. Je bent niet meer, nee, echt niet hoor. Niet meer dan een vijand. En dan een goddeloze. En als je dat in gaat leven. Nou, dan sta je niet boven een ander hoor. Dan maakt de Heer je bekend met je verdorvenheid. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Paulus is weer aan het woord. Die heeft echt geleerd, hè. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Woonde bedoel je zeker, Paulus? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel woont. Van mij is geen goed. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ja, maar je bent toch bekeerd, Paulus? Nou ja, dan leert God dat juist. En waar is je goed dan? Waar is je gerechtigheid dan? Nu ken ik die waarheid zo vast, zo gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Zo zingt McShane dan in zijn vers Jehovah Tzidkenu. De Heere onze gerechtigheid. Zo heet dat vers, hè? De Heere onze gerechtigheid. Oh, nu ken ik die waarheid zo vast, zo gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid. Oh, als dat toegepast wordt. En ik mag schuilen in zijn verdiensten. Ik mag rusten op die rotssteen, daarop gebouwd te worden. Oh, wat is het een wonder. Als het echt gebeurt, hè, kun je het zien aan de vruchten. Ja, hij is ook gegeven tot heiligmaking. Dan wordt een leven vernieuwd. De Heilige Geest leert mij mezelf te wantrouwen tot in mijn begeerten toe. Maar in Christus krijg ik alles. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking. En de apostel die maakt het af door te zeggen, en een volkomen verlossing. Van de duivel, van de zonde, van de wereld, die grote overwinnaar, Christus. Kijk, dat leert de Heilige Geest, gemeente. Onze kanttekenaren, die wijzen er ook op. Als ik het hier in kanttekening 44 oplees, dan staat daar, door de Heilige Geest geleid of gedreven, staat er dan, dat is in hun verstand verlicht en in hun wil en genegenheden, zie je? Die worden alle drie genoemd, verstand, de wil, de genegenheden, geregeerd en gestuurd worden om te doen dat God behaagt. Dat leert de Heilige Geest en hoor je gelijk van de vruchten. De praktijk van het leven om te doen wat God behaagt. Door de Heilige Geest geleid worden. In een stervend leven. Ja, ja, maar het gaat om het leven. Het gaat niet om het sterven. Het sterven is niet het doel, dat is het middel. Om een nieuw leven te krijgen. Ik zei net, dan ga je wanhoop aan jezelf, wanhoop. Maar ja, aan jezelf. Maar om verwachting te krijgen van Christus. Hoop te krijgen van Hem. O, Hij, de hoop der zaligheid. Dan gaat het niet om de zonde, maar om de gerechtigheid. De zonde wordt bekend, wordt schuld, wordt beleden, wordt bestreden. Maar het doel is de verheerlijking van gerechtigheid. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. Daarom staat er in onze tekst. Zo zult gij leven. Dat stervende leven, waarbij je alles van jezelf, ja, o leert bewenen, betreuren. Daar heeft een kind des Heren altijd droefheid over. Dat houdt hij tot zijn dood toe. Wat klaagt dan een levend mens en iegelijk klagen over zijn zonde? Dat is de ene kant. Zo zult ge leven, en de andere kant is Christus. Hij is mijn leven. O, zo mag de apostel het kennen. Zo wil de Heer het zijn kinderen ook leren. Dat doet de Heilige Geest. Die neemt het uit het zijne om het deelachtig te maken, om het te schenken. En wat maakt die Christus dan voor de ziel? Ja, noodzakelijk, want zonder hem heb ik niets. Wat maakt die Christus dan noodzakelijk, maar ook beminnelijk en dierbaar? O, wat heeft dan een kind des Heren hem nodig? Die zaligmaker. In wie alles te vinden is wat hij mist. Maar wat hij dan krijgen mag. De Heilige Geest gaat hem verheerlijken. Die gaat Christus openbaren. En ik kan het niet goed duidelijk maken om te zeggen hoe dat gebeurt. Dat is beeldspraak in de Bijbel vaak, hè? Dat weet u wel. Als dat gebeurt, als beeldspraak, dan gebruikt, laat ik één voorbeeld noemen, Malachi. Maar David doet het ook op zijn sterfbed, hoor, in 2 Samuel 23. En Jesaja doet het ook in het 9e hoofdstuk. Maar we luisteren naar Malachi. Dan zegt Malachi hoe dat gaat. Dan zegt hij, u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Christus, de zon der gerechtigheid. Er is niemand die tegen kan houden dat 's ochtends de zon opgaat. Nee, dat lukt niet om dat tegen te houden. Majestueus, zo is het in de ziel van die zondaar. Die door de Heilige Geest sterft aan al het zijne. O, als je overal de dood op moest schrijven, je zou duisternis en wanhoop overhouden. Ja, als het God niet behaagde zijn zoon te openbaren, maar dat behaagt hem. En dat is als een geestelijke zonsopgang. Dan mag je hem leren kennen. Hoe noemt Malachi hem ook alweer? De zon der gerechtigheid. Wat betekent dat? Nou, voor een doodschuldige zondaar. Die de hel verdiend heeft, de rampzaligheid, de verdoemenis stond in vers 1. Verdiend, en dan de zon der gerechtigheid. Dat betekent vergeving van schuld. En de toepassing daarvan, genezing onder zijn vleugelen, dat is ook heiligmaking. O, bij Christus is het al te verkrijgen. En als de Heer het gaat openbaren, ja, dat is nou de Heilige Geest, hè. Die het openbaart, wij zeggen dan, die het toepast. En daar kan niemand tussen komen. Zoals niemand mij het zonlicht kan ontnemen. Zo is het ook met de ziel die dat beleeft. Dat is een wonder bij God vandaan. En zo zult gij leven. O ziel die omdreigt te komen. Het is nog zo'n slechte weg niet. Die Esther ging, kom ik dan om, dan kom ik om, ik zal tot de koning gaan. Ik heb hem nodig, ik moet hem zoeken, ik moet hem kennen, smeek het maar. Dat zich uw heil aan mij mocht openbaren en kinderen des Heren u die ervan weet. O, wat heeft de Heilige Geest Paulus wijsheid gegeven om het te vertolken. Zomaar in zo enkele woorden van onze tekst. En die gedoorde geest, zelf kan ik het niet hoor. Maar hij leert het mij. De werkingen des lichaams dood. Zo zult ge leven. De Heilige Geest leidt me en leert me. En troost me dan en zegt, nou ben kind van God. Dat is onze derde gedachte, daar gaan we nog iets van zeggen. Maar we gaan er eerst van zingen. Uit Psalm 103, 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan is er als Heer op ieder die hem vreest. En wat er verder volgt. Psalm 103, vers 7 gaan we zingen.
Thank you.
kind van je ouders ben je door geboorte. Ja, dat zal ieder toestemmen. En een kind van God door wedergeboorte. Uit God geboren heet dat bij Johannes. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Die in zijn naam geloven, zegt hij. Niet uit de wil des vleeses, niet uit de wil des mans, nee. Uit God geboren. Van boven, van de Heere geboren. Waardoor? Wat is het zaad van de wedergeboorte? Het woord? Het woord van God. O, daarom moet u dat altijd zo lief hebben. Als u onbekeerd bent, ja, dan ook. Jazeker wel. Al hebt u dat nog niet zo lief gekregen? Ziet u de onmisbaarheid niet? Zit u boven de Bijbel, boven het woord? Hoogmoedig en kritisch, je moet eronder terechtkomen. En dat woord moet in je hart terechtkomen. En dat woord moet als een zaad worden, zegt Petrus, voor wedergeboorte. Dat is niet vergankelijk. Dat zaad van de wedergeboorte, dat is onvergankelijk. En dan krijg je onvergankelijk, dan krijg je geestelijk, dan krijg je eeuwig leven. Bidt u het ook altijd? U mag wel weten, ik bid het veel voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Heren, maak onze kinderen uw kinderen. Door wedergeboorte, dat hebben ze allemaal nodig. Dat hebben wij ook allemaal nodig, maar kan. Bij God vandaan, jazeker, door de Heilige Geest die het woord in het hart legt en het waarheid voor je maakt. Ja, oh, dan ga je ook leren dat er verdoemenis is en dat je dat verdiend hebt. En dat je schuld je strafwaardig maakt bij God. En dat je verzoening nodig hebt. En dat je het zonder zaligmaken niet redden zult. Dan word je door de Geest geleid. O, die kinderen worden door de Geest geleid. En de kleintjes die ook. Gelukkig wel. Ik weet wel, ambtelijk moeten wij er bijzondere zorg voor hebben hoor, voor die kleintjes. Die moet niet ergeren, zegt de Heer Jezus. Dan is het beter dat er een molensteen om je hals gewonden wordt en in de diepte naar zee geworpen wordt. Dan dat je een van die kleine gaat ergeren. Die moeten leiding hebben. En die moet je ook gepast voedsel geven. Die kleinen, dat is wel waar, er is onderscheid. Ik hoorde eens van een vrouw, maar ja, ze is uit de ouderlijke macht ontzet hoor. Want wat deed zij? Ze gooide een zak patat in de wieg van de baby. Dan moest het kind maar eten. Ja, dat kan een baby niet eten. Wat een dwaasheid zeg. Die vrouw was dan ook niet geschikt om voor de opvoeding van haar kind. Maar ja, dat zou toch ook wel dwaas zijn als predikers van het woord van God zo handelden met de pas wedergeborenen. Die kun je geen vaste spijzen geven. Die moet je leiden als lammeren. Petrus, wijd mijne lammeren, zei de Heer eerst tegen hem. En dan hoed mijne schapen, en dan wijd mijne schapen. Maar wijd mijne lammeren oog hebben voor de kleintjes. Ja, zeker wel, de kinderen. Maar, ik haast me weer om te zeggen, ze heten allemaal kinderen. En misschien vindt u het heel vreemd als ik het zeg, maar ik zeg het toch. God heeft er werk aan om zijn kinderen klein te houden. Klein te houden, afhankelijk te houden, hulpbehoevend te houden. Ja, dat is niet naar de mens. Je hoort het ook in het kerkelijk leven wel, je leest het wel van de christenheid is mondig geworden en mensen moeten mondige christenen zijn en weer eigenwijs zijn. De eigen wijsheid weer etaleren, de verstand weer laten heersen, pas toch op. Pas toch op voor zo'n leer, voor zulke gedachten. Gods kinderen moeten, ik zeg het, weer klein blijven. En ik zal het verduidelijken, afhankelijk blijven. Een kind is afhankelijk van leiding. Die kan zelf de weg niet gaan. Die verdwaalt. Die moet bij de hand gevat en geleid worden, Gods kinderen ook. En dat hebben ze nodig. Nee, niet van mensen. Ik weet wel, als onze kinderen jong zijn, dan moeten ze het met vader en moeder stellen. Maar als je dan als volwassene door het leven gaat, wat is het een voorrecht? Als je dan, ja, thuis misschien wel uitgaat, maar toch afhankelijk blijft. En als je wedergeboren wordt, blijf je het. God houdt je afhankelijk. Die houdt je kort. Die houdt je klein. En dan blijf je het bidden, hoor, Heere, leid mij in uw waarheid. Heer, u hebt om mijn rechterhand gevat, leid me naar uw raad. O, dat afhankelijke leven, ik zeg het, de meest geoefende, die heeft het nog nodig. Weet je waarom? Ik kan het u wel zeggen ook, hoor, waarom. Omdat God verheerlijkt wordt, omdat Christus verheerlijkt wordt. Want hoe meer ik kan en weet en wil, hoe meer ik hem voor de voeten ga lopen. Maar hoe meer ik hulpbehoevend ben, een bedelaar, een smekeling, als ik de ochtend begin en als ik de kansel op moet, dan is het niet zo verkeerd als ik toch weer moet bidden om licht. Om waarheid. Om leiding. En als de Heer het toesluit, dan is het er niet. Heb je er geen zicht op? Heb je er geen woorden voor? Dan zijn woorden geen zaken. Je bent zo afhankelijk van de bediening van Gods geest. Dat wil de Heer. En hij heeft ook wel middelen om je klein te houden. O ja, Paulus heeft het zelfs over een doorn in zijn vlees, een engel des Satans, die je met vuisten slaat. Waarom toch, Paulus, heb je dat nou gekregen? Ja, zegt, ik heb de Heer 3 maal gebeden of hij van me zou wijken. Maar de Heer heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Blijf jij maar klein en afhankelijk, Paulus. En laat mij maar alles voor je zijn. Zo oefent God zijn kinderen. Ze blijven afhankelijk, hulpbehoevend. En ook ten aanzien van de zonde, het behaagt de Heere zijn kinderen kort te houden. Ook door dat inwonend bederf, die onzalige fontein die ze hier in dit leven nog bij zich hebben. Die is er nog. En die blijft er nog. En dan heb je niks om je te verheffen. Om boven een ander te gaan staan. En hoe meer les en oefeningen je krijgt, hoe beter je er zicht op hebt. En zo houdt de Heere zijn kinderen klein. Weet je wat ze groot? Weet je wat groot voor hem wordt? En dat is wel oefening. Dat is wel verzekering en verzegeling. Meer zicht op Christus. Meer zicht op wie hij is. En dan niet alleen de mogelijkheid om zalig te worden door hem, dat is groot, dat is waar. Maar zo'n ziel wordt wel weer in zijn gemis gezet. Want het is niet alleen de mogelijkheid waar je mee kunt stellen, maar er moet ook toepassing zijn. O, de noodzakelijkheid. En het kan de Heere behagen om dan een ziel de gewilligheid van die borg te tonen. Dat is ook heel groot. Zij gewillig om zo in als ik ben te zaligen. Maar er zijn weer nadere oefeningen. Er zijn wel oefeningen in het geloofsleven. En dat is de noodzakelijke toepassing. Hij voor mij. Als hij tot mijn ziel zegt, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaal. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En als je verzekerd mag worden van het werk van de Heere en de Heilige Geest, zoals we dat hoorden uit Efeze 1, het zegel erop zet. O. Dan weet u wat dan zo groot is voor zo'n kind. Ja, ik noem hem toch kind, voor zo'n kind van God. Een geoefend kind, weet u wat dan zo groot is? Christus. En het werk van de Heilige Geest. Die van de Vader, ja ook van de Vader, en van de Zoon uitgaat. En die de ziel mag leren wat het is, door Christus verzoend met God. O, wat is het rijk, gemeente. Kind van God, wat wilt u worden? Jongens en meisjes, wat willen jullie worden? Vind je een vreemde vraag? Wat wil je later worden? Misschien heb je wel een gedachte aan een beroep. Misschien zijn er jongeren die aan hun studie denken. En misschien denk je dat ik ben begaafd en ik ga naar de universiteit. En ik zal straks een titel misschien voor mijn naam hebben. Oh ja? Ja, zoek je die grootheid in de wereld? Ach. Tuurlijk, je mag je talenten gebruiken en je moet ze zelfs gebruiken, maar de een heeft meer verstand dan de ander. Maar als ik nou eens denk aan degenen die niet zo begaafd zijn. Weet je wat het grootste is wat je krijgen kunt? En dat geldt net zo goed voor degenen die wel begaafd zijn. Weet je wat het grootste is wat je krijgen kunt? Deze titel. Kind van God. Kind van God. Als je toch de Heere mag prezen. En een kind van de Heere mag worden. Man, vrouw, kind. Een begaafde of een niet begaafde. Oh, die gaan elkaar daarin herkennen. Jazeker. Dan worden de geleerdsten worden ook kind. Kleine kinderen, afhankelijk, hulpbehoevend. En Christus, die wordt groot. O, wat hebben we het nodig, gemeente. Niemand van ons kan het missen. Maar dat we toch mochten zoeken. Dat grote geluk dat er is in de vrezen des Heren. En wat we kunnen krijgen door het werk van de Heilige Geest die Christus verheerlijkt. O, als u daar kennis van krijgt, wat wil de Heer je dan toch bemoedigen en versterken. Ook met de woorden van deze tekst, waar we nu met de hulp des Heeren iets van mochten zeggen, want zoveel er door de Geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen Gods. Amen. Heren, we danken u voor uw woord. Wat u gaf is altijd een wonder. En u smeken we toch, o Heere, wil u de naprediker zijn. En geven dat zij die het kindschap missen, het gaan zoeken. Bij u, het wonder van de nieuwe geboorte, door uw woord. Het zaad van uw woord in het hart. Als dat gaat ontkiemen, wortels schieten. Als dat gaat groeien. En vruchten van geloof en bekering voortbrengt. Het is het werk van uw geest. We smeken daarom. Zegen het dienstwerk van gisteren en van vandaag. En wil u werken ten koste van het rijk van de vorst der duisternis. Tot eer van uw naam. Voor de komst van uw koninkrijk. Zorg ook in het verdere van deze dag. Bewaar voor gevaren, voor ongelukken, voor ziekte, maar ook voor zonden. Door ons uw koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, zo smeken we om Jezus wil. Amen. Uit Psalm 29 zingen wij het laatste vers, gemeente. Dat is het zesde vers, looft. Den Heer die wonderen werkt, Israël. Zijn volk versterkt hem, die Jacobs heilig kroost. Zegenen zal met vrede en troost. 29 vers 6. Zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.